Goedemorgen. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Het is altijd mooi om het woord te horen, maar het is ook mooi om het woord te brengen. Want ja, je hebt een voorbereiding, je bent met dingen bezig en dan spreekt God door zijn geest tot je. Althans, dat gaan we vanuit, want dat is de hoop die in ons leeft, dat God door zijn geest tot ons spreekt. En we hebben natuurlijk ook Gods woord, we hebben het oude verbond, het nieuwe verbond en daar kunnen we zoveel uit leren. We hebben twee gedeelten uit het oude verbond gelezen en een gedeelte uit het nieuwe verbond. En wat is dat mooi dat het allemaal aan één sluit. God heeft ook gezegd, ook in zijn woord, dat al wat in de schrift staat, zowel in de Torah, de Tanach, als in de Brit Hagadasha, dat je ziet dat dat een eenheid is en dat Gods geest geademd. En dat is denk ik ook zo mooi om te beseffen dat als je Gods woord leest, dat het waar is. Het is zo moeilijk in deze tijd om te onderscheiden wat is goed en wat is fout. En dan zitten we hier in het gebouw van het leger des heils. En het leger des heils, dat geeft wat aan, dat is het leger van de redding. En er is maar één naam gegeven op deze aardbol waarin redding te vinden is. En zo heeft God het besloten dat het is in zijn zoon, de Heer Jezus, Yeshua, wat ook redding betekent. En ja, ik hoorde van de week en ik las ook een keer in het Nederlands Dagblad dat op dit moment het zo is in Nederland dat 70% van de bevolking niet meer gelooft in God, dat God bestaat. En in de Hebreeënbrief lezen we juist dat God wil dat wij erkennen dat Hij bestaat en dat Hij een beloner is van wie Hem ernstig zoeken. Hoe ga je hem zoeken als je niet in Hem gelooft? En daarom is het denk ik zo belangrijk te zien van wat we vanochtend ook gelezen hebben. We hebben te maken met een eeuwige God die alles onder controle heeft en die alles bepaalt. Ik heb net nog even opgeschreven dat laatste liedje wat dan nog staat, hè, wat we gezongen hebben. U, die alles, hè, al wat u heeft beloofd, wordt eens werkelijkheid. Dat hebben we net gezongen, dat hebben we net beleden. Maar dat is natuurlijk ook een waarheid. En dan staat er, spreek o Heer, en voltooi wat uw hand begon, of voltooi in ons. En zo zie je dat God bezig is. We hebben gezien dat in de geschiedenis dat God een plan had met het volk Israël. Het volk Israël werd uit Egypte geleid en heeft nog 40 jaar van reiniging gekost om het volk voor te bereiden voordat ze het beloofde land in konden gaan. En Mozes, die toch beschouwd werd als de grote profeet, mocht het land van het beloofde land niet binnengaan om uit ongehoorzaamheid van het volk en van hemzelf, omdat hij er twee keer op de rots sloeg, terwijl God had gezegd dat hij moest spreken. En ik denk het woord spreken en het woord is zo belangrijk. Want dat wat we spreken heeft meer invloed en meer impact dan we soms denken. Laat staan dat wat God zegt. Als God iets gesproken heeft, dan gaat het gebeuren. In het boek Genesis, in het begin dus al, zien we dat God spreekt. God sprak en het was er. Maar we zien al in het derde hoofdstuk van het boek Genesis dat er een duivel komt. Een Satan. En wat doet de Satan? Wat zegt hij? Heeft God werkelijk gezegd? En dan wordt er getwijfeld, want dan gaan mensen twijfelen. Je ziet dat bij Eva, je ziet dat bij Adam. Ze gaan twijfelen. En zo zie je dat in deze tijd ook meer en meer Gods woorden worden losgelaten. Ja, God heeft gezegd dat hij de aarde schiep in 6 dagen. En op de 7e dag, de Shabbat, rustte hij. Heeft God dat werkelijk gezegd? En dat klinkt in vele oren, en in vele oren van gelovigen heeft God dat werkelijk gezegd. Is het niet veel eer een oerknal geweest? En zo leren we dat wel van jongs af aan op school, ook op christelijke scholen. En ik heb zelf ook op een christelijke school gezeten, nog voordat ik wedergeboren was. En ik vond het maar prachtig te horen hoe die evolutie in elkaar zat. Maar later, toen ik echt tot wedergeboorte kwam, kon ik het niet meer rijmen. Als God spreekt en God zegt, dan is het waar. En op dezelfde eerste bladzijde van het boek Genesis staat, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Heeft God werkelijk gezegd dat hij mannelijk en vrouwelijk schiep? Heeft God dat werkelijk gezegd? Ja, dat heeft God gezegd, mannelijk en vrouwelijk. En zie, in deze tijd wordt alles op zijn kop gezet, zelfs de vlaggen zijn op de kop. Wij zijn bezig de boze te volgen, en dan generaliseer ik, maar de maatschappij dwaalt meer en meer van God af. God schiep de aarde in 6 dagen, en al wat erop is, en de 7e dag rustte hij. En er zit een diepere betekenis achter, want ik geloof dat God een bepaalde tijd heeft bestemd voor deze aarde, en dan zal er een sabbatsrust komen van 7e dag, zeg maar, van 1000 jaar rust, waarvan Jesaja al spreekt. Mozes mocht het beloofde land niet binnengaan, maar hij had het wel gezien vanaf de Pisga, kon hij het beloofde land zien. En zo is het met ons eigenlijk ook. We gaan het nog niet binnen, maar met geestelijke ogen kunnen we het al zien. Want God heeft een bedoeling met een ieder van ons, dat ze mogen leven hier op deze aarde als in een paradijs. En dat heb ik laatst ook nog weer mogen voorlezen vanuit Jesaja hoofdstuk 11. En ik lees het toch voor, want deze 3 tekstgedeelten die we gelezen hebben, alle 3 een hoop in zich, een totdat. En dat totdat is gericht totdat die tijd aangebreken waarvan Jesaja hoofdstuk 11 zo mooi spreekt. Want er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van de Eeuwige. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien. Noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringe in gerechtigheid richten. En over de ootmoedige, de zachtmoedige van het land in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de arm zijn de lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijn, nog lenden zijn. En trouw de gordel zijn, nog heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mesvee zullen tezamen zijn. En de kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongens zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te 10 dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier van de natieën. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Dit is waar het allemaal naartoe gaat. Alles wat we zien, en als we dat lezen van dat God het volk Israël uit Egypte haalt, heeft hij daar een bedoeling mee. Maar daar eindigt het niet. Ze mogen dan het beloofde land binnengaan. Het einde is het nog niet. Want in het begin is al beloofd dat er een Messias zal komen waarvan Jesaja hier spreekt. Een mens die uiteindelijk volledig door Gods geest geleid zal worden. En dat zien we ook op een gegeven moment als de Heer Jezus, Yeshua, zich laat dopen in de Jordaan, dat die geest van God, de adem van God, op hem komt. En vanaf dat moment is die timmerman uit Nazareth de Zoon van God, zoals dat besproken wordt in Romeinen hoofdstuk 8, waar staat: allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen van God. Vanaf dat moment wordt Yeshua door God gebruikt. En zie je ook dat later weer terug in het boek Handelingen, dat God door de Heer Jezus, door Yeshua, wonderen en tekenen gedaan heeft. Maar ook daar eindigt het niet bij het verhaal met het plan van God. Want God heeft een groter plan. Een groter plan voor deze aarde. Zoals hij dat had met de eerste mens Adam. De eerste mens Adam mocht wonen in het paradijs. En mocht het paradijs in cultuur brengen. Maar we weten dat de fout is gekomen en de zonde in de wereld gekomen. Maar God had van tevoren al voorzien dat er een mens zou komen, geboren zou worden uit een maagd. Want zo staat het ook al in Genesis, hè, dat uit het zaad van de vrouw de Messias voort zou komen. En zo is het ook gebeurd. Ook dat was allemaal voorzegd, want God laat alles van tevoren zien aan zijn profeten. En dat laat hij allemaal optekenen. Maar dan is het nog niet voorbij als de Heer Jezus gestorven is en eigenlijk de weg weer vrijgemaakt heeft voor de toekomst, voor het paradijs. He, want dat zien we ook aan de kruis, als de Heer Jezus daar hangt, Yeshua, en dat is die misdadiger, en die komt tot inkeer. Gedenk mij wanneer gij in het paradijs komt, in het koninkrijk, en dan is het ook zo van dat de Heer Jezus zegt, je zult met mij in het paradijs zijn. En dat is zo bijzonder, want dus door de zondeval van de ene mens, Adam, is de mens uit het paradijs gezet, maar door de dood van de Heer Jezus, van Yeshua, is de weg naar het paradijs weer geopend. En dan zien we dat dat ook in de toekomst weer gaat gebeuren. We gaan meer en meer naar die tijd toe. En dan lezen we in Jesaja, of in Handelingen, de belangrijke vraag. Want God heeft een plan met het volk Israël. Hè, zoals dat ook al opgetekend staat in de profeten en in de Torah. En dan zie je de mooie vraag eigenlijk en de belangrijke vraag. En dan lees ik in het begin, en ik lees vanaf vers 4 van Handeling 1. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zal met de Heilige Geest gedoopt worden, die 2 dagen na deze. En dan komt de vraag, zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. Voor Jeruzalem en geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. De vraag is niet dom. De vraag is heel reëel. De verwachting van het volk Israël is dat er een Messias gaat komen en dat hij vrede gaat brengen hier op aarde. Dat was overigens ook wat de discipelen, wat we de herders hoorden toen ze dit gezang hoorden van de engelen, van vrede op aarde in de mensen welbehagen. Die vrede is toegezegd. Het is zelfs nog tot op de dag vandaag de oproep, bid Jeruzalem vrede toe. Want als eenmaal vrede is in Jeruzalem, als de voeten van de Messias, Yeshua, op de Olijfberg zullen staan, dan zal er vrede komen voor Israël en voor deze aarde. En ik denk dat het zo belangrijk is om te beseffen, omdat wij zien dat we in een maatschappij leven die meer en meer van God afdwaalt, zien we ook dat de profetieën in vervulling gaan. Eerst moet de afval van het geloof komen voordat ook de antichrist zich kan openbaren. En we zien meer en meer, ik noemde net al, de westerse wereld dwaalt van God af. Gelukkig is God nog steeds bezig in veel landen waar mensen massaal nog tot geloof komen in Jezus en ook in Israël. Zie je dat meer en meer mensen, als je dat vergelijkt met toen de staat Israël werd opgericht, was maar een handjevol mensen die Yeshua zagen als de Messias. En nu zijn er 10.000 die inmiddels Yeshua hebben aangenomen als de Messias. Er zijn tekenen. Maar als we nou die teksten nemen die we nu gelezen hebben, dan zien we dat in Deuteronomium 3, hè, dat Mozes smeekte dat hij het beloofde land binnen mocht gaan. Maar er komt er nog een beter iets voor Mozes. En we zien het al een beetje in de, wat we dan noemen, de verheerlijking op de berg, dat de Heer Jezus verheerlijk werd en de Mozes en Elia daar verscheen, dat een vooruitzicht is dat er een keer alle gelovigen in het beloofde land mogen komen. Sterker nog, we lezen ook in Zacharia dat op een gegeven moment alle mensen met het loofhuttenfeest naar Jeruzalem zullen optrekken om daar het loofhuttenfeest te vieren. En dat is voor de volken bedoeld, ook dat is nog toekomst. In Jesaja 40 zien we troost, troost mijn volk. En het is niet toevallig dat nu deze week deze tekst uitgelicht wordt. Want het was bedoeld voor de ballingen in Babylon. Jeruzalem was verwoest. En dan komt er zo'n bemoedigende de profetie. En juist nu, deze week, hebben we weer gedacht aan Tisha B'Av. Dat is dus de negende van de maand af, waarin dus de vernietiging van de twee tempels herdacht wordt. En zowel de eerste als de tweede tempel is verwoest op de negende van de maand af. En wij weten natuurlijk, en God heeft het alweer voorzegd in de Bijbel, dat de tempel van Ezechiël eens herbouwd zou worden en dat God hier op aarde wil wonen. En ik denk dat het zo belangrijk is om te zien dat God een totaal plaatje ons heeft voorgeschoteld. Vanaf Genesis zien we hoe de aarde is ontstaan en dat God er een bedoeling mee heeft. En dat op de zevende rustte hij. En die rust is uiteindelijk dat wij die rust ook mogen binnengaan. We hebben net ook gezongen 10.000 redenen. En dan staat er 10.000 jaar en tot een eeuwigheid. Ik denk dat het niet 10.000 jaar is, maar de Bijbel spreekt over 1.000 jaar. Maar goed, dat is er natuurlijk ook de vrijheid van zo'n lied om dat te zeggen. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat God ongeveer 6.000 jaar bepaald heeft voor de mensheid hier in deze hoedanigheid. Maar dat er straks de Messias terug gaat komen en dat er 1.000 jaar vrede zal zijn, waarvan we net gelezen hebben in Jesaja. Maar die troost mijn volk. Er gaat dus een tijd komen dat God weer helemaal bemoeienis gaat hebben met het volk Israël. En dat lezen we natuurlijk wat we net ook gezien hebben in Matthäus 23. Dat er een tijd gaat komen dat het volk gaat zien wie zij doorstoken hebben. En dat het volk Israël ook gaat zeggen. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. We leven dus een hele boeiende tijd. Aan de ene kant zien we de afval van God, zoals dat al gezegd werd. Eerst moet de afval komen. Aan de andere kant zie je dat God zijn plan volvoert. Dat dat gaat gebeuren. Zoals God het volk Israël uit Egypte heeft gehaald. En daar heeft gereinigd 40 jaar lang. Zodat een hele generatie was weg en een nieuwe generatie is gekomen. Zo komt er straks ook een nieuwe generatie die straks ook het eeuwige koninkrijk binnen mag gaan. De Bijbel is vol verrassingen en het is zo mooi dat God alles voorzegd heeft. Alles heeft laten optekenen door zijn profeten. Zoals hij ook gezegd zegt dat God als hij iets gaat ondernemen, dat hij het eerst openbaart aan zijn profeten. En wij hebben heel veel profeten in de Bijbel staan. Zo kunnen we dat allemaal mooi nalezen. En zoals we dan ook zien, wat we lezen in Jesaja 40, dat er de weg geëffend wordt. Dat was een, ja, misschien kunnen we dat nog even lezen in Jesaja. Staat dat van, even kijken, ik heb die misschien wel staan. Nou ja, in ieder geval, ik zie het hier nu zo gauw staan, maar dat staat in vers 3, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden, wat kromme zal recht worden, wat rotsachtig is zal ten vlakte worden, de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Hier zie je dus weer, als God spreekt, dan zal het gaan gebeuren. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, ik heb bij operatie mobilisatie gewerkingsorganisaties. En ik zat in Moosbach, het hoofdkantoor van de schepen. Ze hebben evangelisatie schepen. Toen heette dat nog de Doulos en de Logos. En die gingen de wereld over om overal in havensteden evangelie te brengen en boeken te verkopen. Maar er was altijd een line-up team. Dat was een team die ging altijd de schepen vooruit. Dus als ze bijvoorbeeld ergens in een havenstad in Afrika of in Zuid-Amerika gingen aanleggen, dan was er al een team geweest die voorbereidingen had getroffen. Zo'n team zorgde ervoor dat er kerken waren die samenwerkten, dat ze de deuren openden voor evangelisatieteams, zodat ze samen konden werken met de lokale kerken. En daar moest ik aan denken dat er zo'n line-up team was van die van tevoren iemand stuurt of meerdere mensen stuurt om voorbereiding het werk te doen. Zo zien we dat God dat ook doet. Hij stuurt mensen om dingen van tevoren te effenen. Zo voordat de Heer Jezus kwam Elia in de vorm, althans in de geest van Elia, was Johannes de Doper. He, die maakte, bereidde de weg voor de Messias. En zo zie je dat God nu ook bezig is dingen voor te bereiden voor de komst van de Messias. Zo staat er met name dat de dorre doodsbenen zullen weer tot leven komen. En er zal op een gegeven moment het volk Israël zal teruggaan naar het land Israël. En dan uiteindelijk zal Gods geest daarop uitgestort worden. Dus de volgorde is eerst dat God het volk terugbrengt. Dan wordt het een natie, een land zoals je het ziet. En dan uiteindelijk zal Gods geest erop uitgestort worden. En dat is op Gods tijd. Hij bepaalt alles. Maar God zegt van tevoren dat hij al deze dingen doet. He, zoals ik net ook al zei, wat er dus ook staat, eerst moet de afval van het geloof komen. Zo staat het dan in de Thessalonicense brief, voordat de valse Messias komt. En dat zijn allemaal dingen die wij zien in onze tijd in vervulling gaan. Wij leven dus in hele boeiende tijden. Maar er is een regisseur die alles onder controle heeft, die alles regisseert. Dat is hij die wij ook net toegezongen hebben, de eergebrachte, dat is hij de almachtige, de eeuwige in de hemel. En hij heeft overal een bedoeling mee. Gebeurt er een ramp in een stad zonder dat die Heer die bewerkt, zegt Amos? Zien we niet ook bijvoorbeeld in Ezechiël dat God allerlei plagen laat gebeuren opdat de mens zich maar bekeert? Dat God geduld heeft tot het laatst toe. Denk aan de tijd van Noach. 120 jaar heeft de mens tijd gehad om tot inkeer te komen. En Sodom en Gomorra, God stuurde nog eerst de engelen. Je ziet dat God altijd barmhartig is. Maar er gaat een punt komen en dan staat het totdat. Totdat. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Totdat ze zeggen, Baruch Abba Hashem Adonai. Totdat. God heeft overal een bedoeling mee. En alles gebeurt op zijn tijd. We leven nu nog in de genadetijd, of zoals Paulus zegt, de tijd van de heidenen is gekomen. En Paulus heeft ook het evangelie gebracht juist aan de heidenen. En dan lezen we in Romeinen hoofdstuk 11 dat God daar een bedoeling mee heeft, dat hij zijn barmhartigheid wil tonen, zowel aan het volk Israël, als aan de hele wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig mag leven. Mensen, we gaan een boeiende tijd tegemoet, maar houd vol om trouw te blijven aan wat God gezegd heeft. Want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. En hij zal juist op de geloven proberen te verleiden met, heeft God werkelijk gezegd? Heeft God werkelijk gezegd? Doe dan als de Heer Jezus in de tijd van zijn verzoeking. De duivel kwam met bepaalde bergteksten aan en probeerde die op een verkeerde manier te gebruiken. Zoals hij dat ook bij Adam en Eva deed. En hij probeert dat ook in deze tijd. Je ziet dat ook met die zeskleurige vlag. Welke vlag had God nou eigenlijk in de hemel laten zien als het ware als een vaandel? Dat was de zevenkleurige regenboog als teken van een verbond. Welk verbond wil de mens? Een zeskleurige vlag. Zes is het getal van de mens. De mens wil zonder God. En uiteindelijk zien we dan ook in Openbaring 13 het ultieme mens die uiteindelijk de baas wil zijn, zichzelf tot God uitroept. Het getal 666. Wij moeten volharden. Volharden, want wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Waak dus voor de influizing van de boze, als hij begint te zeggen, heeft God werkelijk gezegd. Daarom is het zo belangrijk dat we als gemeente samenkomen. Verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet, want we moeten elkaar aansporen trouw te blijven. Onder het woord zijn, de waarheid tot ons nemen, want de leugen gaat door en door. Ik weet niet of u ook wel eens van die filmpjes bekijkt of op internet. Filmpjes waar een mooie toespraken zijn over God en de Bijbel. En dan heb je elke keer weer dat het onderbroken wordt. Ik weet niet of het herkent, maar dan komt er weer een of andere persoon tussendoor met weer iets wat je dan moet aannemen, als zijn er weer een nieuwe leer. De Bijbel spreekt ook heel duidelijk. De Heer Jezus zegt, er zullen vele valse profeten komen. En vele profeten die een valse leer brengen. En de boze gaat rond en hij probeert om mensen van het geloof af te trekken. Daarom is het zo goed dat wij dicht bij Gods woord blijven. We hebben net gelezen dat de Heer Jezus terug gaat komen. Maar voordat hij terugkomt, hebben wij de geest gekregen. Gods geest, de Heilige Geest, de geest der waarheid. En ik denk dat het belangrijk is dat hij genoemd wordt de geest der waarheid. Want hij zal u leiden en overtuigen van zonde, gerechtigheid. Want hij, de geest, de adem van God die in ons woont. En als wij hem laten werken door ons heen, zal Gods woord ook duidelijk worden. Want we kunnen Gods woord alleen verstaan als Gods geest ons dat duidelijk maakt. En God heeft in ieder zo zijn taak gegeven. Ieder die Gods geest ontvangen heeft, heeft een bepaalde taak. En daarom moeten wij als één lichaam elkaar aanvullen en aansporen trouw te blijven bij Gods woord en te leven naar Gods woord. Dit gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En daarom zal de wereld zien dat ze jullie mijn discipelen zijn, mijn leerlingen zijn, dat je lief hebt onder elkaar. En juist daarin is de boze heel sterk bezig om de gemeente uit elkaar te trekken. En dat is er vanaf het begin al geweest. Splitsing op splitsing op splitsing. Ik ben van Apollos en ik ben van Kefas, ik ben van Paulus en ik ben van Christus. Is het niet zo dat wij de geest der waarheid moeten tot ons nemen? Dat wij de ander uitnemender moeten achter dan onszelf, maar altijd moeten toetsen aan Gods woord. En dat we dan in harmonie en in vrede met elkaar om de tafel moeten gaan zitten als wij iets anders zien. Vertel, hoe zie jij het? Laten we Gods woord erbij gebruiken. Laten we eens kijken wat wordt er bedoeld. Wat staat er in de grondtekst? Wat heeft de andere over te zeggen? Helaas is dat nodig, omdat wij zoveel wind van leer hebben, zoals de Bijbel zegt. We hebben zoveel stromingen. Maar bovenal is het belangrijk dat we ons laten leiden door Gods geest. Want Hij is de geest der waarheid. Gods geest. Samenvattend kan ik zeggen van, Mozes werd geleid door Gods geest. En hij leidde naar het volk. En uiteindelijk heeft dit land mogen zien van afstand, zoals wij nu ook nog een afstand zien. Maar Mozes gaat een tijd meemaken, zoals Abraham een tijd mee gaat maken, dat de beenderen tot leven komen. En dat ze binnen mogen gaan, zoals Jozef en Jacob wilden, dat die beenderen gebracht werden naar het beloofde land, naar Machpela, daar in Hebron, in Gebron. Eenmaal zullen die beenderen tot leven komen. Eén ding, en daar wil ik mee afsluiten, is iets denk ik dat heel erg onderbelicht wordt. Dat is namelijk de opstanding. We hadden het altijd maar over de hemel, de hemel, de hemel. En dan lijkt het net van, nou als je eenmaal sterft in de hemel, einde verhaal. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over de opstanding. Het is niet voor niks dat er zo'n 150.000 graven op de Olijfberg zijn van Joden die geloven in de opstanding. Dat de voeten van de Messias zullen staan op de Olijfberg. En dat zij zullen opstaan en binnen zullen gaan in het Koninkrijk van God. Zij zien misschien nog wel duidelijker dan veel christenen dat de Messias gaat regeren vanuit Jeruzalem. Dat hij gaat zitten op de troon van zijn vader David, zoals voorzegd ook door de engel aan Maria, aan Miriam. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Het Nieuwe Testament begint niet voor niets met het geslachtsregister van Jezus, die zegt de zoon van Abraham, de zoon van David. Het is altijd nog een eretitel van de Heer Jezus dat hij een afstammeling is, zoals we net ook gelezen hebben van Isaïe en David. Hij gaat zitten op de troon in Jeruzalem. Wat de mensen ook besluiten, wat er in China besloten wordt, wat er op dit moment in Rusland besloten wordt, God heeft alles onder controle, maar er gaat een tijd komen dat Jezus weer terug gaat komen hier op aarde om te regeren. En alle volken zullen dan beleiden, Jezus, Yeshua, is Heer, Hij is Koning. Er gaat nog veel gebeuren als we Openbaringen lezen. Er zal nog een grote zuivering plaatsvinden. En ook de Bijbel spreekt nog over de tijd van Jacobs moeilijkheid, benauwdheid. Er gaat nog een moeilijke tijd komen. Maar uiteindelijk zal hier een rest overblijven van mensen die uiteindelijk de Messias tegemoet zullen gaan en hem zullen verwelkomen hier op aarde en dan met hem regeren voor 1000 jaar. En dan uiteindelijk zal God ook hier terugkomen hier op aarde en zijn troon zal hier op aarde zijn als het hemels Jeruzalem hier op aarde komt. We hebben dus een prachtig vooruitzicht. Houd daarom vol, houd stand, vertrouw op God, raak niet in paniek, alles is voorzegd, eerst komen de weeën voordat het kind geboren gaat worden. Laten we dan volhouden en ook al zitten we in de weeën, het kind gaat geboren worden. Amen.
Amen. Amen.